Voordat we beginnen aan de aflevering wil ik eerst even een nieuwtje met je delen. We zijn op New Business Radio gestart met een nieuw programma. In Your Next Step krijgen werkgevers de mogelijkheid om te vertellen hoe bijzonder leuk het is om bij hen te werken. Twee studiogasten vertellen over de visie, cultuur en kansen van jouw organisatie. Maar ook over het vakgebied, de ontwikkelingsmogelijkheden en de dagelijkse gang van zaken op het werk. Wil jij als werkgever ook te gast zijn in Your Next Step? Stuur ons dan even een mailtje naar info@newbusinessradio.nl. En nu snel naar de aflevering.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Werkgeluk is op zichzelf natuurlijk een prachtig resultaat en misschien wel doel voor jouw organisatie. Maar het heeft ook nog eens handige bijverschijnselen zoals meer creativiteit en minder verzuim. Wat kun je als organisatie doen om werkgeluk bij jouw collega's te bevorderen? Wat werkt goed, heeft het meeste impact en helpt ook om nieuwe collega's aan je te binden? Ik heb drie experts voor je uitgenodigd. Joop Schippers is de gast, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Desiree Meurs, onderzoeker kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam. En Ramon Boender is de gast, HR Business Partner bij de Consumentenbond. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Zo, fijn dat jullie er allemaal zijn. Joop, Desiree en Ramon. Soms heb je dat wel eens. Dan begin je zo'n programma en dan denk je ineens, dat is een leuke vraag om te stellen. Joop, waar word jij gelukkig van in je werk?
Van het feit dat ik in belangrijke mate mijn eigen baas ben.
Aha, autonomie.
Dat ik gewoon de hele dag mijn hobby uit kan oefenen en daar nog vrij aardig voor betaald wordt ook.
Ja, en dat er niet te veel mensen zich ermee bemoeien en zeggen wat je moet doen. Dat gaat niet goed als dat gebeurt. Heel goed. Desiree, waar word je blij van in je werk?
Ja, ook dingen doen die ik leuk vind.
Oké. Ja, dus zit in de inhoud van het werk.
Ja, de inhoud van het werk, ja.
Ja, Ramon?
Ja, met je combinatie inhoud en zelfstandigheid.
Oké. Ook, dus ook toch wel die autonomie zit er bij
jou
ook?
Zeker, bij mij ook, ja. Absoluut. Ja. Dat is voor mij belangrijk.
Wat is dat, Desiree? Zeggen bijna drie mensen. Jij nog net niet, maar dan de twee iets wat ouderen onder ons, die zeggen autonomie. En voor mij is het ook heel belangrijk.
Ja.
Is dat een belangrijk onderdeel van blij zijn in je werk?
Ja, zeker. Ja, dat is een van de belangrijkste onderdelen. Dat je zelf mag weten hoe je dag indeelt. Maar ook dat je mag meebeslissen met bepaalde zaken in de organisatie die voor jou van belang zijn.
Ja.
Ja, het is heel belangrijk.
Dat is wel gek eigenlijk, hè, Joop? Want als er nou iets is wat er in onze taal zit met werk, dan is het wel dat je juist heel weinig ruimte hebt in je werk. Want in het weekend ben je vrij en door de week zijn we blijkbaar gebonden of zo.
Ja, dan ben je niet vrij.
Ja.
Nou ja, ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met het oude industriële systeem. Denk aan een lopende band. Dat is volkomen contra het idee van vrijheid. Want als ik ergens iets ga staan doen mijn collega werknemer denkt ook van ach, ik pak nu daar een stukje van de band. Ja, dan is het binnen de korte keren een chaos. Dus dat hele idee van werken wordt gestuurd van bovenaf, dat hoort heel erg bij het industriële tijdperk. Maar het hoort veel minder bij de tijd waarin we nu leven. Waarin de manier waarop het werk georganiseerd is, maar ook het opleidingsniveau van de bevolking, dat er erg aan bijdraagt. Dat mensen vrij aardig weten hoe ze het zelf zouden willen doen. Ja. En dat geldt dus niet alleen voor hoogopgeleiden. Dat geldt bij wijze van spreken ook voor de vuilnisman. Ik bedoel, zo'n team op een vuilnisauto, die bepalen ook graag zelf, hoe ze onderling het werk verdelen. Of bij voortduring dezelfde persoon achter. Of
op de route die ze misschien rijden.
En zo zijn er een heleboel dingen waarvan je zegt van goh, ook op dat niveau, waarvan je het misschien in eerste instantie niet zou verwachten. Maar is dat je zelf zeggenschap hebt, is belangrijk.
Ja. En nou weten we allemaal dat we in een krappe arbeidsmarkt zitten. Jij bent hier al heel vaak geweest, Joop. Je hebt ook verteld dat we daar de komende 20 jaar nog wel even in zitten. Dus dat is een gegeven ondertussen.
Ja.
Als je nou kijkt naar werkgeluk, welbevinden op de werkplek. Is dat dan ook iets waar mensen veel meer op zoek naar zijn gegaan nu er best wel keuze is op de arbeidsmarkt voor veel mensen?
op het moment dat, zoals 20 jaar geleden of 30 jaar geleden, je af en toe ook gewoon genoegen moest nemen met een baan om überhaupt niet werkloos te zijn, ja, dan nam je de baan zoals die kwam. Dat is nu veel minder het geval. Ik bedoel, nu is het degene die een baan wil, die kan het eigenlijk, heeft het eigenlijk voor het uitkiezen. En dat betekent dat je niet alleen gaat kijken naar salaris, maar bijvoorbeeld ook naar zoiets van als autonomie kan ik zelf mijn dingen eigenlijk een beetje doen. Dus ja, dat zijn dingen waar mensen nu meer op gaan letten. Op wijze van spreken de mogelijkheid om thuis te werken. Hebben we het ook al eens eerder over gehad. Bedoel dus eigenlijk dat hele pakket van arbeidsvoorwaarden. Dat speelt nu veel meer een rol dan alleen maar heb ik een baan en kan ik de huur ervan betalen.
En krijg ik er goed voor betaald. Ja. Ja. Ramon, merk je dat? Merk je dat bij de Consumentenbond met mensen die bij jullie willen werken?
Ja, absoluut. Absoluut. Het sowieso, de mensen die bij de Consumentenbond solliciteren, die doen het eigenlijk al uit een stukje bevlogenheid. Dat is zo natuurlijk sowieso om, want dat heeft te maken met wie wij zijn. Maar we merken steeds vaker dat alleen maar het traditionele arbeidspakket, de voorwaarden, dat die minder toe doen. En dat het veel meer gaat om andere zaken. Dus ik ken sowieso een paar gevallen van mensen die specifiek bij ons hebben gesolliciteerd hoe wij georganiseerd zijn, hoe wij werken. Die zijn op basis daarvan bij ons gaan solliciteren.
Oké, dus niet per se wie jullie zijn en dat jullie een belangrijke maatschappelijke rol spelen, maar ook hoe jullie georganiseerd zijn.
Juist, maar voor die personen was eigenlijk de beslissende factor de manier hoe wij georganiseerd zijn en hoe wij werken.
Oké.
Ja.
Dit is een enorme cliffhanger. Want nu denkt iedereen, hoe dan? Gaan we het straks over hebben. Maar daar gaan we nog niet in het hoe. We blijven nog even een beetje in het waarom. Desiree, jij bent aan het promoveren op dit onderwerp.
Ja.
Waarom heb je daarvoor gekozen? Wat heeft je getriggerd dat je dacht, nou, dat vind ik echt zo interessant. Daar ga ik gewoon een paar jaar van mijn leven aan spenderen. Want dat is wat je doet als je gaat promoveren natuurlijk.
Zeker, zeker. Nee, ja, ik vind het heel interessant om te weten wat mensen beweegt. Wat mensen motiveert. En dat wij daar met z'n allen van kunnen leren. Maar dat ook organisaties daar beter van worden. En dat ook mensen daar beter van worden. Dus vandaar dat ik het echt...
En vanuit welke bril, vanuit welk vakgebied doe je dat?
Psychologie.
Oké. Dus je kijkt echt naar hoe mensen in elkaar zitten. En maakt dan de combinatie met de organisatie. Want wat behelst jouw promotieonderzoek in niet al te veel zinnen?
Nou, ik kijk vooral naar wat mensen nodig hebben. Om het welzijn van werknemers beter te maken. En ook daardoor ook de organisaties beter te maken.
Ja, want het klinkt, zeg maar even voor de iets traditioneel denkendere onder ons, zonder daar een oordeel over te vellen. Dat doe ik stiekem natuurlijk wel. Maar het klinkt alsof het welbevinden van medewerkers, natuurlijk is dat belangrijk. Je wil een goed werkgever zijn voor mensen. Ondertussen ontkom je er niet meer aan, want je hebt de arbeidsmarkt, dus je zult wel moeten. Maar het blijft op deze manier toch een beetje klinken als, ja, dat doen we zodat onze mensen blij en een beetje brood en spelen. Hou ze gelukkig en dan blijven ze bij je en dan blijven ze lekker hard werken. Maar jij bent onderzoek aan het doen naar wat eigenlijk ook nog een keer wat de andere factoren zijn, toch? Wat je eraan hebt als organisatie.
Ja, welke impact het daadwerkelijk heeft. Dus ook bijvoorbeeld op het innovatievermogen van de organisatie. Dus dat het ook echt daadwerkelijk effect heeft dat je als organisatie nieuwe producten kan maken. Dat mensen creatiever worden, proactiever worden.
Hoe onderzoek je dat? Lijkt me zo lastig. Want als je aan mij zou vragen, ja, hoeveel nieuwe dingen heb je de afgelopen tijd uitgeprobeerd? Ik zou het niet eens weten. Hoe check je dat bij een organisatie?
Mensen hebben heel veel vragenlijsten ingevuld door heel Europa.
Oh, wow.
En door al die vragenlijsten te analyseren, krijg je daar een beeld van.
Ja. Oké. En dan kan je dus een beeld schetsen. En had je dan van tevoren het idee van, ik wil specifiek die creatieve innovatiemethode uitkomsten weten? Of is dat iets wat uit je onderzoek is gerold?
Nee, we hadden wel van tevoren een idee welke uitkomsten we wilden testen. Dus we keken eigenlijk van wat hebben werknemers nodig en wat voor effect heeft dat vervolgens op bijvoorbeeld het innovatievermogen van de organisatie.
Ja, en de innovatie en creativiteit, dat zit een beetje in dezelfde hoek, kan ik me zo voorstellen. Ja. Waarom heb je specifiek die gekozen? Want je zou ook op productiviteit kunnen gaan zitten of minder verzuim. Want dan zijn natuurlijk allerlei dingen die je kunt meten.
Zeker. Maar innovatie is wel echt een van de belangrijkste dingen. Want als je in deze tijd niet vernieuwt als organisatie, ja, dan word je voorbijgelopen door alle anderen die naast jou bezig zijn.
Ja? Ramon, herken je dat?
Zeker.
Het zal bij de consumenten niet anders zijn. Jullie moeten natuurlijk ook steeds vernieuwen. Het is een bond, dus jullie hebben leden. Die zijn bijna alle organisaties die bestaan uit leden, die hebben het moeilijk.
Klopt.
Van vakbonden tot voetbalverenigingen.
Ja.
Wat merk jij daar zelf van? Dat innovatieve vermogen, hoe belangrijk dat eigenlijk is?
Nou, ontzettend. Sowieso zijn wij 70 jaar geleden begonnen echt als een soort klassieke testorganisatie. Hè? Bijna, daar kocht je een wasmachine en deed je behoorlijk lang mee. Was ook echt wel belangrijk in die tijd natuurlijk. Je ziet nu dat de maatschappij anders is geworden, dus veel vluchtiger. Dat geldt voor producten en gebruik ervan, maar ook voor het lidmaatschap. He, dus daar hadden we het net ook over, dat je voorheen bijna wel lid werd voor het leven. En tegenwoordig is het meer van wat in het voor me. Dus mensen worden wel lid, omdat ze op dat moment een behoefte hebben. En daarna gaan ze weer weg en worden ze ergens anders lid van. Dus dat vraagt voor ons sowieso een verandering in hoe we met onze diensten omgaan. Dus dat we niet meer vanzelfsprekendheid hebben dat mensen lang lid worden. Maar dat we eigenlijk moeten zijn als ze ons weer nodig hebben. Dus dat is toch echt wel een wezenlijk ander model. Maar het is wel ons bestaansrecht, omdat we geen subsidies hebben. Dus we moeten wel een operatie van 250 man draaiende houden.
Wow.
En dat betekent dus dat je ook in je dienstenpakket ook moet innoveren. Hè? Voorheen hadden we de website en bladen. Je ziet dat bladen in de algemene zin steeds minder gelezen worden. Dus je moet nu ook gewoon op een andere manier je doelgroep bereiken. En ook wat je aanbiedt, daar zit ook duidelijk wel een verandering in. Dus ik zeg altijd maar, van echt een testorganisatie zijn we veel meer dienstverlener geworden. Je kan heel goed zeggen van, nou, ga je hier nou maar in deze vergelijker zoeken wat voor jou het beste product is. Maar niet iedereen heeft daar ook zin in. Daar verschillen ook weer gewoon verschillende menstypen in. Als je het hebt over psychologie. Dan soms willen mensen gewoon weten, klopt het nou dat dit de goede voor mij is? Ja. Of zoeken jullie het maar voor mij uit? Dus dat betekent ook weer gewoon dat je daar ook in moet veranderen. En dat vraagt ook veel van medewerkers om daarin mee te veranderen.
Ja. Dan ben ik straks wel benieuwd naar waar je dan tegenaan loopt en hoe het dan helpt, hoe jullie georganiseerd zijn. Ik stop weer die cliffhanger er even weer in, dat iedereen denkt, oh ja, hoe zit het eigenlijk? Joop, als jij loopt wat langer mee. Als je kijkt naar wat belangrijk wordt gevonden in organisaties, heb je daar een soort verschuiving ook in zien ontstaan? En natuurlijk is innovatie altijd belangrijk geweest. En natuurlijk is productiviteit altijd belangrijk geweest. En is misschien het vastleggen van kennis en ervaring altijd belangrijk geweest. Maar dat is toch altijd een soort van specifieke focus, kan ik me zo voorstellen. Zie je daar veranderingen in ontstaan door de jaren heen?
Daar zie je wel wat veranderingen in ontstaan. En bijvoorbeeld als we het hebben over productiviteit. Ik bedoel, de Romeinen waren al een enorm meester in het opvoeren van de productiviteit. Bijvoorbeeld van de galeislaven door erachter te gaan staan en met een zweep te slaan. Dat hield de productiviteit heel erg omhoog. Maar als je dat een tijdje gedaan had, dan had je ook niks meer aan deze mensen. Ik bedoel, en dat is natuurlijk toch, als je gaat kijken naar de wat langere termijn. En bedoel, daar worden we door bij wijze van spreken de hele discussie over de energietransitie, het milieu enzovoort. Maar ook gewoon het feit dat mensen langer moeten doorwerken. Ze worden steeds ouder. Wordt dus ook de lange termijn inzetbaarheid en de bijdrage die ze op lange termijn kunnen leveren, wordt daarmee van belang vanuit het perspectief van de organisatie. Maar we zien ook wel weer, en dat is denk ik een beetje, hoe heet het, zo'n slinger van een klok die van links naar rechts gaat. Vroeger, de jaren 50, 60 misschien ook nog wel een beetje, en voor de oorlog bij sommige bedrijven hadden we zoiets dat sommige grote bedrijven, Philips is er een voorbeeld van, de Spiritus fabrieken in Delft waren daar een voorbeeld van. Die zorgden ook echt voor hun werknemers. Nou ja, bijna van de wieg tot het graf.
Ja.
Letterlijk soms. Dat is er in de jaren 90 helemaal uitgegaan. Maar we zien wel weer een groeiende behoefte, zowel aan de kant van de werknemers als aan de kant van de werkgevers. Om toch te zeggen, ja, we moeten iets meer zijn, of iets meer een binding met elkaar hebben. En niet alleen maar toevallige passanten in het heelal zijn die een jaartje aan elkaar vastzitten en dan weer weggaan.
Ja.
Daarvan blijkt toch keer op keer dat niet de meest duurzame oplossing is.
Nee, en ik hoor je eigenlijk zeggen dat is misschien nu voor de werkgever zo, omdat het zo krap op de arbeidsmarkt is. Maar eigenlijk is dat ook iets wat de werknemer belangrijk en interessant vindt. Die wil ook zich ergens toe verhouden.
Nou ja, we hebben een paar maanden geleden het onderzoek van Lynn Rouvab besproken over hoe jongeren daarin staan. Ik bedoel, die willen ook iets opbouwen en die willen niet alleen maar een soort wegwerp arbeid zijn die een jaartje bij een bedrijf mag werken en dan weer teruggegooid wordt in de pool van potentiële werknemers en dat er dan weer iemand anders aangenomen wordt.
Ja, dus het is ook een soort tegenbeweging misschien tegen die gig-economy van,
ja,
je doet je dingetje, je hebt een soort klein tandwieltje in het geheel, heb je gefabriceerd of gemaakt. Je doet even een online marketing dingetje en dan ga je weer wat anders doen. Dat is er natuurlijk ook. Hè?
En dat is er ook, maar het is wel heel anoniem geworden.
Ja, ja, en daardoor lopen we nu ook tegen de vraagstukken aan. Van ja, willen we dat eigenlijk wel en worden we daar gelukkig van? Nou, waar we dan wel gelukkig van worden, daar gaan we het zo over hebben. En natuurlijk ook, niet geheel onbelangrijk, hoe je dat dan voor elkaar kan krijgen in je organisatie. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Drie leuke gasten in de studio. Joop Schippers, Desiree Meurs. Beiden op een of andere manier verbonden aan de Universiteit Utrecht. Want ze zijn verbonden aan elkaar. Want volgens mij ben jij, Desiree, aan het promoveren bij Joop. Met Joop, hoe heet dat eigenlijk? Met hè? Ja, ja, bij klinkt zo.
Ongeveer dadelijk bij de Erasmus Universiteit.
Ja. En Ramon Boender is in de studio van de Consumentenbond. HR Business Partner al daar. Desiree, laten we even snel een basispsychologie cursusje. Ja. Dat is altijd hartstikke leuk. Als je nou denkt van, goh, ja, dat is toch wel belangrijk. Want ik wil inderdaad meer innovatie in de club. En meer creativiteit. Dus moet ik ervoor gaan zorgen dat mijn mensen blij en gelukkig zijn.
Ja.
Wat hebben ze dan nodig? Doe maar even een gezellig boodschappenlijstje.
Nou ja, ik denk dat er vier aspecten heel erg belangrijk zijn. Allereerst een veilige werkomgeving. Dus een werkomgeving waar je fouten mag maken. Waar conflicten eerlijk worden opgelost. Waar vertrouwen heerst.
Ja, wat grappig. Hè? Want laatst zei iemand tegen mij, die had het ook met iemand gehad over een veilige werkomgeving. Die begon over valhelmen.
Oh ja,
maar
ja.
Daarmee bedoel je dus psychologisch veilig.
Ja.
Dus er wordt niet gepest.
Nee.
Mensen worden niet geshamed als ze iets verkeerd doen. Wordt niet geroddeld. Al dat soort dingen.
Al dat soort dingen. Ja, ja, dat is echt heel erg belangrijk. Nou ja, ten tweede hebben we het al even over gehad. Autonomie natuurlijk. Dus dat je zelf dingen mag beslissen. Maar ook dat je daadwerkelijk meegenomen wordt als er belangrijke beslissingen worden genomen in de organisatie. En ten derde is het ook voornamelijk belangrijk dat de relaties goed zijn. Dat je support krijgt van je leidinggevende. Dus dat je feedback krijgt op de juiste momenten. Dat je gewaardeerd wordt. Dat je hulp krijgt van je leidinggevende bijvoorbeeld als je dat nodig hebt.
En bedoel je met relaties ook van hoe ben je met je collega's? Is het gezellig? Dat ook, vind ik ook altijd.
Ja, ja.
Dan hoor ik misschien werkgevers al denken, ja, moet ik dan gaan zorgen dat het gezellig is hier? En dan denk ik, nou, misschien wel, als dat goed werkt. Ja,
ja. Ja, zeker, zeker. Dat hoort er allemaal bij, inderdaad.
Het is ook lastiger weggaan natuurlijk bij een organisatie. Op het moment dat je echt gewoon hele vriendschappelijke, misschien wel vrienden hebt op je werk.
Ja,
ga dan maar eens ergens anders zijn. Dat is best wel heftig.
Dat is wel lastig, ja. En als je het niet naar je zin hebt, als je er geen leuke werksfeer hebt, dan is dat die stap natuurlijk veel kleiner om te maken. En als laatste is het toch ook belangrijk dat je competenties aansluiten bij wat je doet. Dus dat je echt, je ei kwijt kan in je werk, zeg maar.
Ja, om het maar even normaal Nederlands te zeggen. Ja.
Dus
ja.
Dat je daar ook plezier in hebt.
En dan hoor ik vaak mensen zeggen, zorgen dat mensen doen waar ze goed in zijn.
Ook,
en bedoel je dat dan? Of bedoel je dan, want ik vind het altijd spannender. Want ik denk, als iemand doet waar hij goed in is, dan kan die het al. En dan wordt het op een gegeven moment al heel snel saai. Want je wil ook steeds een beetje beter worden, toch?
Ja, doen waar je goed in bent, maar ook vooral uitdaging.
Ja.
En het gevoel hebben dat je iets waardevols doet. Dat is heel, heel belangrijk.
Oké. Nou heeft Ramon driftig mee zitten schrijven met het boodschappenlijstje.
Absoluut.
Nou Ramon, denk je nu, dat hebben wij allemaal gefixt? Of denk je nu, we hebben nog even wat werk te doen?
Nou, gefixt. We doen een hele goede poging. We komen ver in de buurt. En eigenlijk alle vier aspecten hebben we wel in onze inrichting meegenomen. In ieder geval over nagedacht.
Ja.
We doen onze best. Het is nergens perfect natuurlijk. Dus maar... Het zit echt verweven.
De uitdaging is natuurlijk, ik denk dat bij veel van de dingen die langskomen, als je in de HR-wereld zit of je bent een manager en je wist nog niet dat in ieder geval een aantal van deze dingen belangrijk was, dan zou ik me ernstig zorgen gaan maken.
Ja.
Zou ik toch eens een beetje een boekje gaan lezen ergens over.
Ja.
Maar het hoe is natuurlijk spannend, hè?
Ja, maar ik kan je daar wel niet meenemen hoor. Want paar jaar geleden hebben we wel flink het roer omgegooid. Hè? Dus we waren een traditionele organisatie met managers waarbij je echt toestemming moest vragen. En ik weet nog goed dat ik bijna bij de directie moest komen om uitleg te geven of toestemming te vragen over een SEO-campagne van marketing. Nou, dat vraagt natuurlijk of een directeur zoveel kennis heeft van dat specifieke aspect. Om daar een besluit over te nemen. Ze zal best wel een mening hebben, maar echt die kennis, dat zit veel lager in de organisatie, bij specialisten. Dus wij hebben een manier van werken geïntroduceerd waarbij we eigenlijk vanuit de kerndoel een gedelegeerde bevoegdheid hebben neergelegd bij de mensen die precies weten waar het over gaat. Dus dat betekent eigenlijk dat we zeggen, nou, we gaan ervan uit dat je werk goed doet, dat je weet waar het over gaat. Dat je op basis daarvan vanuit die autonomie en vanuit die competentie aan de slag gaat. En dat alles wat je doet, mits het natuurlijk binnen die kaders valt, dat je dat gewoon kan doen, tenzij het onveilig is voor de organisatie. Dat is een vrij ruime omstandigheid. En dat maakt eigenlijk dat we veel minder in de overlegstructuur zitten die we voorheen hadden, waarbij iedereen wel alles van elkaar vond. En we kwamen echt niet verder. Innovatie ging heel langzaam. En nu is het gewoon dat we echt uitgaan van het vakspecialisme van iedereen. En dat vraagt wel wat van mensen, hoor. Want ik heb ook heel vaak een mening. Ik kan een mening vinden hoe jij dit doet bij jij spreken. Maar ja, ze vragen of ik het beter kan doen. Dus moet ik mijn mond houden. Tenzij, als jij iets zou doen wat onveilig is voor de organisatie, dan mag ik een kaart trekken. Dat is een beetje het systeem.
Oké. Dus eigenlijk is het een soort van... dat vind ik wel. Maar laten we zeggen, de professionaliteit van iedereen staat voorop. Hè?
Exact. En daar gaan we ook vanuit.
En bij die professionaliteit hoort ook dat je zelf je eigen beslissingen kan nemen. Juist.
Ja.
En op het moment dat je iets zou doen of iets zou willen wat gevaarlijk tussen aanhalingstekens zou kunnen zijn van de organisatie, dan mag een collega tegen jou zeggen, hey, ik hoorde jou dit zeggen, maar ik maak me daar een beetje zorgen over.
Ja. Het is eigenlijk ja tenzij.
Oké. Wauw.
Het was een behoorlijke verandering. Ook zelfsturend. Multidisciplinaire teams. Nou, dan kom je dus in het samenwerken. Het feedback geven. Nou, dat vinden we wel lastig. Elkaar aanspreken, elkaar feedback geven. Hè? Dus en daar zijn we nu weer een klein beetje de klok aan het terugdraaien. Waarin we gingen ervan uit dat er geen leidinggevenden meer zouden zijn. Die zijn er nog steeds niet. Behalve om de kaders te bewaken. Dat noemen wij routebepalers. Nou, die hebben wel weer wat meer de klassieke managementtaken bijgekregen. Dat als iemand ziek is, dat die persoon dan ook echt wel vanuit die rol dan ook belt, eventueel langs gaat, vinger aan de pols houdt en soms ook aanspreekt als het niet goed gaat. Want waar gewerkt wordt, moet je soms ook tegen mensen zeggen, goh, dit gaat wat minder goed, wellicht kunnen we je helpen. Dat is nog steeds wel even een zoektocht.
Ja.
Want we hebben geen klassiek P-systeem meer met beoordelingen.
Daar zijn we mee gestopt.
Ja. Okay. De manier van waarderen is ook helemaal anders geworden. Ja.
Ja, ik zit even naar mijn fijne gasten te kijken. Komen er vooral vragen bij jullie op? Bij mij heel veel, maar ik denk, ik wacht even. Misschien dat jullie zeggen van, oh wauw, maar hoe dan, wat dan?
Nou ja, ik vind het wel erg interessant hoe je dit toepast op individuele werknemers. Want dat rijtje wat Desiree zo mooi opzonde. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar precies dezelfde behoeftes in heeft. Ik bedoel, de een die wil meer autonomie en de ander wil wat minder autonomie. De een is gevoeliger voor onveilige situaties of voor een goede werkrelatie. Terwijl ik bij wijze van spreken denk van ja, het zal best, mijn baas is mijn baas en mijn vrienden zoek ik wel buiten het werk.
Ja.
Ik bedoel, en dat vind ik dus ook wel interessant hoe je met die individuele verschillen omgaat.
Ja, heel belangrijk.
Ik probeer er een soort zelfsturende studie over te maken.
Ja, dus, goed. Goed te bepalen ben je. Nee, maar,
hij heeft geleerd dat je als baas autonomie moet geven aan je medewerker.
Sowieso heeft iedereen, dat noemen wij rolvrijheid. En dat betekent dat je je eigen rol, ook weer binnen kaders natuurlijk, zelf kan samenstellen. Dus we gaan ervan uit dat mensen zelf heel goed weten waar ze goed in zijn, wat ze ook heel erg leuk vinden en wat ook past bij om het doel te behalen. Ja, je ziet nog wel eens vacatures staan dat je denkt, ja, dit is echt niet mogelijk. Dat is echt schaap met 17 poten wat we hier
past
vragen.
Past niet bij een mens.
Gaat weg. Nee. Ja, dus doe dan vooral, we vragen dus ook aan mensen van, nou, goed dat je je solliciteert, maar wat kan je nog meer goed? He, want misschien voldoe ik niet aan alles, maar kan ik net wel weer dingetjes doen waar mijn collega net nu even een hekel aan heeft. En kan die weer wat doen van mij. Dan kan je goed uitwisselen. Dus die rolvrijheid die is er sowieso en dat is een belangrijk goed. En daarnaast is het zo dat wij noemen het mens en werk. Dus we hebben geen HR-team, maar mens- en werkteam. En we behoorlijk wat toolkit aan interventies die we aanbieden om mensen zoveel mogelijk uit te rusten. Om in die autonomie te groeien en in die zelfregie. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat wij, nou, bijna hebben we nu, denk ik, iedereen wel daarmee geholpen. Sowieso een profielmeting afnemen en terugkoppelen. Om inzicht te geven in van, nou, waar sta jij nou 's ochtends voor op? Waar wil jij nou echt blijven? Want je kan ergens goed in zijn. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je er ook gelukkig van wordt. Heb je er aangeleerd?
Nee, ik heb ooit op de MEAO gezeten. En dan had ik bijna een 10 voor boekhouden. Maar ik word er niet gelukkig van. Exact. Dus ik ben het toch maar niet gaan doen.
Nee. Nou, hetzelfde geldt voor mij. Ik dacht ook dat ik een heel goede boekhouder was. Totdat ik de MEAO ging doen. Nou, het ging dus hopeloos mis. Toen dacht ik, nou, later ga ik fiscaal recht studeren. Ging ook helemaal niet mis. Maar ik ben wel vaak penningmeester. Nou, dat betekent dat ik best wel voor een groepje kan vertellen. Op hoofdlijnen, hoe zit het met debit en credit? Dat gaat me lekker, maar ga mij niet om de details vragen. Dat gaat het echt mis. En dat is net dat onderscheid. En dat kunnen wij naar boven halen. Door middel van de ODC-meting. Dus dat is heel prettig. Dat werkt ook heel fijn in teamverband. Hè? Want als je dat van elkaar weet. Ja, dan kan je echt goed aan samenspel doen. Maar als het ook gaat om die veiligheid bijvoorbeeld, waar je het over hebt, houden wij werkgelukgesprekken. Dus één keer per jaar gaan we met elke medewerker aan tafel zitten om te zeggen, nou, hoe gaat het nou met jou? Gewoon even aandacht. Dat kan ook al die route bepalen doen, maar daar zit toch vaak wel weer een beetje hiërarchie in. Dus dan doen we dat vanuit een onafhankelijke HR-rol.
Grappig, hè?
En dat werkt gewoon heerlijk. Dat wordt ook heel erg gewaardeerd door mensen. En we kunnen ze dan ook weer stimuleren. Van, soms zeggen ze wel van, ik zou ook wel... Nou ja, soms helpen we ook wel mensen die gewoon ergens anders gaan werken. Die komen echt tot de conclusie, joh, het is beter. Ja, en dat is mooi geweest. Dat is dan ook goed. Maar het is heel anders als dat je dat hebt als mensen die meer functioneren. Of dan krijg je veel meer steen.
Ja.
Dus dat werkt goed. En we hebben ook natuurlijk coaches, duurzaam inzetbaarheid. Dus we zetten aan die soft skills. Mm-hmm. Hebben een behoorlijk assortiment aan interventies om de organisatie daarmee te bevrijden.
Terwijl jullie, ik bedoel, 250 mensen is een hoop mensen. Maar het is niet een mega groot bedrijf. Nee. Hè? Jullie zullen geen afdeling van 30 HR-mensen. Tenminste, ik hoop het niet.
Nee, zeker zitten. Niet. Nee, absoluut niet hoor. Het valt op zich wel mee hoor. Maar als je het hebt over specifiek deze aspecten. Dus de manier van werken. Die interventies die we aanbieden. Dan zitten we op denk ik 2,5 FTE.
Ja, nou ja, 10% is overzichtelijk. Ja.
Alleen als je weer doet wat je goed in bent, wat je het leuk vindt, dan kan ik ook veel meer aan dan dat ik moet gaan boekhouden.
Ja. Ja. Desiree, ik kan me voorstellen dat als jij luistert, dan luister jij vanuit je onderzoek en dan denk je, dit past daar in dit vakje. Hoe heb je hiernaar geluisterd? Welke onderdelen komen er dan terug in jouw onderzoek?
Nou ja, de verantwoordelijkheid heel erg natuurlijk bij de werknemers leggen en luisteren naar je werknemers. Dat komt heel erg terug, denk ik, bij jullie. Ook de andere manier van waarderen, dat vind ik ook wel een heel mooie. Geen beoordelingsgesprekken meer, maar echt geluksgesprekken. Dus het gaat ook van hoe benader je mensen. Ga je beoordelen of ga je het hebben over geluk? Dat is een hele andere invalshoek. Dus ja, zo een beetje.
Ja. Ja. Er zijn mensen die luisteren naar dit programma. Tenminste, dat hopen we natuurlijk altijd. We weten dat gelukkig ook omdat we statistieken hebben. Maar we hopen. Ja, de hoop is er ook altijd. Als jij ze nou vanuit je onderzoek moet helpen. Want dat hoe is gewoon hartstikke ingewikkeld. Wat kom je daar dan tegen in jouw onderzoek? Van wat er wel en niet werkt?
We komen natuurlijk best wel bij wat organisaties. Dus we zien ook gewoon wat wel en wat niet werkt. Dus we proberen... Eigenlijk bij elke organisatie waar we komen, vooral voor mijn werk bij de Hogeschool Rotterdam, zijn we toch wat meer praktischer ingesteld om echt bedrijven te helpen. Dus we komen bij organisaties en nemen we eigenlijk alles mee en dan proberen we al die ervaringen, net als bij de Consumentenbond nu, dat hoor ik ook weer. Ik denk ook, dat is een interessante.
Ja.
En dan proberen we op een gegeven moment allemaal te bundelen, zodat we juist al die verhalen, zeg maar, wat werkt in een bepaalde situatie, dat we dat weten en dat we dat ook verder kunnen gaan delen.
Ja, maar dit is wel heel interessant. Hè? Weet je, even een bijzetje in wat werkt in deze situatie. Dat is een beetje het gevaar van deze wereld waar wij in zitten. Hè? Dat zeker alle boekenschrijvers in de wereld, doe deze 3 dingen of 5 dingen of 7 dingen. Het is altijd oneven op een of andere manier. En dan komt het wel goed.
Ja. Maar dat is vaak niet zo. Het moet natuurlijk altijd. Het is het type organisatie waarin je werkt. Wat werkt voor een bepaalde organisatie, voor de een wel, voor de ander niet. Ja, dat is altijd heel lastig. En dat is ook uitproberen en evalueren. En eigenlijk als organisatie je daar gewoon continu in ontwikkelen.
Ja, nou daar komen we niet mee weg. Want als we daarmee zouden afsluiten straks, dan blijft iedereen totaal in verwarring achter. Dus waar ik het straks met jullie heel graag over wil hebben, is een soort handelingsperspectief. Hè. Dus wat kun je nou gaan doen als je denkt, ja, we hebben hier toch echt nog wel wat werk te verzetten. Wat zouden we uit kunnen proberen? Dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Joop Schippers, Desiree Meurs en Ramon Boender in de studio. We gaan je helpen. Dat is fijn, hè? We gaan je helpen om het praktisch te maken. Als je denkt van nou weet ik het wel. Ik wil nu gewoon aan de slag. Nou, dat is altijd blokje 3. Hè? Blokje 3 is handen uit de mouwen. Rotterdam komt om de hoek kijken. Niet lullen, maar poetsen enzovoorts. Desiree, we beginnen met jou. Wat zou een eerste stap kunnen zijn voor mensen die luisteren en die aan de slag willen?
Als eerste stap is altijd meten is weten natuurlijk.
Meten is weten, ja, tuurlijk. Ja.
Dus als eerste kijken, wij staat als organisatie, wij als Hogeschool Rotterdam, hebben een aantal jaar geleden een soft control scan ontwikkeld. Deze ook gevalideerd in de praktijk. En die is eigenlijk in staat om een foto te maken van de organisatie waar je op dit moment staat op het gebied van soft controls.
En dan moet je me even helpen wat jij daaronder verstaat, want anders dan ga ik dat zelf invullen, dat is altijd gevaarlijk. Wat zijn soft controls?
De informele beheersmaatregelen, om het even plat te zeggen. Dus je hebt een structuur in je organisatie, de harde kant van de organisatie, je regels, je procedures. Maar je hebt ook een hele zachte kant van je organisatie. Dus hoe je het inricht qua waardering, waar we het net over hebben gehad. Hoe je eigenlijk je autonomie, hoe geef je dat aan je mensen? Nou, dat soort aspecten. Daar hebben we een soort meettool van gemaakt. Huh? Dus, dus
datgene wat een beetje ontastbaar is en zacht is als je erin knijpt, gaan jullie hard maken?
Dat hebben wij hard gemaakt, ja.
Alright. En stel je voor, ik doe die scan, of sterker nog, Ramon doet die scan, want ik heb niet zoveel zin ik ben in mijn eentje, zo ben je snel klaar. Ja. Ramon doet die scan, wat komt er dan uit? Wat krijgt hij uiteindelijk? Mooi rapport, ongetwijfeld.
Er komt zeker een heel mooi geautomatiseerd rapport uit. Het is een scan voor werknemers en voor managers. Dus die kunnen die getallen, zeg maar, dat eruit komt, dat kan naast elkaar gelegd worden. Maar er komt voornamelijk, het is voornamelijk een gespreksdocument. Dus het is voornamelijk de bedoeling dat je met elkaar, als je de scan hebt ingevuld, met elkaar gaat kijken van waar zitten nou onze verschillen. Dat is het meest interessant.
Oké, dus je krijgt het perspectief van de leidinggevende en het perspectief van zijn eigen mensen.
Dat kan heel
confronterend zijn.
Dat is vaak ook heel confronterend, want vaak is het niet hetzelfde.
Ja.
En dat is juist het hele interessante daaraan. Dus ik krijg eigenlijk een soort spiegel voorgehouden vanuit de werknemers.
Interessant. Ja, mooi.
Dus dat is denk ik de eerste stap.
Oké, meten is weten. Stap 1, meten is weten. Oké, Ramon, wat moeten we gaan doen? We hebben gemeten, we weten een beetje.
Ja.
Maar ik wil ook dingen gaan veranderen. Want ik krijg jeukende handen.
Ja. Nou, wat ik me in ieder geval wel merk is dat aandacht, oprechte aandacht voor de mens heel belangrijk is. Dus ga ook gewoon het gesprek aan. Om die veiligheid inderdaad waar we het over hadden, om die te creëren. Zodat je gewoon met elkaar het gesprek kan aangaan van nou, waar draait het nou om? Waar draait het bij jou om?
Ja, want daar stappen we een beetje overheen. Hè? Want het was wel een van de vier van Desiree, de psychologische veiligheid. En dan denken we altijd, oh ja, het zal hier wel goed zijn. Maar dat is altijd de vraag natuurlijk.
Precies, niets is wat het lijkt. Hè? Waar mensen werken, daarin heb je altijd te maken met spanningen. Mensen nemen ook gewoon hun verleden mee, wie ze zijn. Wat ze zelf hebben meegemaakt. En ook al denk je gewoon dat het een hele gezellige sfeer is en dat het goed gaat. Er zit vaak ook wat meer achter. Niet iedereen spreekt zich uit. Dus in alles waar ik mee bezig ben, kom ik altijd weer op neer dat als je aandacht geeft, je bent werkelijk geïnteresseerd in die ander, dat de basis is om verder te komen. Of het dan gaat inderdaad om het werkgeluk of om de performance of over samenwerking of tevredenheid.
Grappig, hè? Want eigenlijk wat er nu gebeurt in mijn hoofd is dat ik denk, oké, dus zolang je het allemaal nog een beetje hiërarchisch en lopende bandachtig hebt georganiseerd, dan is die psychologische veiligheid misschien wat minder belangrijk. Niet minder belangrijk voor de mensen zelf, maar wel voor de uitkomst van het bedrijf. Maar op het moment dat je, nou, zoals bij jullie, uitgaat van de professionaliteit van mensen, van de moraal ook en de moreel van mensen, ja, dan moet het natuurlijk wel veilig zijn. Want als je dan niet met elkaar kan zeggen van, hey, wacht eens even, je doet dit, ik vind dat niet oké.
Ja.
Of er wordt gepest, of er is gedoe.
Dan
gaan mensen zich ook niet als een volwassen persoon gedragen bijna.
Exact. En natuurlijk, dat komt er wel voor hoor. Maar op basis daarvan, vanuit dat ware gesprek en die ware aandacht voor elkaar, ontstaat die veiligheid en kan je daarna doorpakken naar leiderschap. Hè, wat natuurlijk ook zijn thema is bijvoorbeeld, of performance.
Ja, oké. Okay. Herken je dat, Desiree?
Ja,
dus hoe dat belang van die psychologische veiligheid. Maar dat is weer een hele aparte afdeling volgens mij. Om daar een heel programma over te kunnen gaan maken. Want ja, ga dat maar eens even organiseren. Er is een heel dik boek over geschreven volgens mij door Amy Edmondson. En dan dat ik halverwege haakte ik af. Omdat ik dacht, ja, nou weet ik het wel. Je hebt in ieder geval voor de zevende keer uitgelegd dat het belangrijk is. Ja, je moet toch een dikke pil schrijven. Hè? Dus als je prof voor je naam hebt staan. Maar is dat een stap die vaak overgeslagen wordt? Dat we gelijk alweer gaan zitten sleutelen aan, oké, dan moeten we doen de managers weg. Of we gaan toch een beetje in die structuur zitten frutten eerst.
Zeker. Ja, vaak toch altijd het MT die als eerste denkt van, oh, we weten hoe het moet. Zonder dan eigenlijk de werknemers te vragen hoe het zou moeten volgens de werknemers.
Aha.
Dus dat is natuurlijk, het is vooral de kunst om het niet als MT of als managementteam hetzelfde te bedenken. Maar het eigenlijk veel meer vanaf beneden in de organisaties te laten komen.
Ja, en dus ook misschien je eigen aannames. En dat zit natuurlijk heel mooi in de tool die je net benoemde. Hè? Je eigen aannames van, ja, maar het is hier hartstikke veilig. Ja, als jij de manager bent, ja, dan zie je dat dus gewoon niet. Tenminste, dan is er een goede kans dat je het niet ziet. Dat moet je checken.
Ja, ja, zeker. Ja.
Oké. Okay. Nou, toch nog kan ik me voorstellen dat we wat ongedurige luisteraars hebben die denken, ja, 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 dat is allemaal wel, maar dat is echt bij ons allemaal gefixt. Joop, waar zou jij als eerste aan gaan sleutelen als je dingen gaat veranderen in de organisatie? Wat zou je dan gaan doen?
Ik zou niet als eerste gaan sleutelen, maar dat zit ook een beetje in mijn karakter. Maar Desiree noemde net een heel belangrijk woord. Het is een gespreksdocument. En wat je dus moet doen voordat je welke sleutel dan ook uit de gereedschapskist pakt, is inderdaad het gesprek aangaan. En hoe heet het? Ramon zei het net van, moet ook van onderop de organisatie. Wat dus denk ik heel belangrijk is, is dat je hier ook de medezeggenschap bij betrekt. Ik bedoel, daar zitten ook soms ook hele gewone mensen in. De portier of de koffiejuffrouw of nou ja, wie dan ook. Ja. Ik bedoel, en die hebben vaak een hele goede kijk op hoe het eigenlijk in de organisatie toe gaat. Een kijk die je vanuit de directiekamer vaak mist. En het punt is dat je hier natuurlijk, je krijgt een, nou ja, een heel genuanceerd beeld van hoe mensen erin zitten. Het is niet zo, zoals we dat bij wijze van spreken cao à la carte-achtige dingen hadden, dat mensen dingetjes aanvinken van ik wil graag een fiets, ik wil graag reiskosten. Nee. En dan wist je als werkgever precies wat de mensen, of als HR-afdeling, wat de mensen wilden.
Ik wil graag 20% meer autonomie. Als dat
nou ja, precies. Ja. En dat heb je hier dus niet. Dus er, nou ja, in dat gesprek komt naar voren van ja, we worden bijvoorbeeld als werknemers regelmatig geconfronteerd met dat er nieuwe materialen gebruikt gaan worden. Terwijl wij, als je het ons gevraagd had, dan waren we nu niet dit gaan gebruiken. Maar dan hadden we een half jaar gewacht tot dat en dat materiaal beschikbaar komt. Want dat is eigenlijk veel beter voor de productieprocessen die wij aan het doen zijn.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk allemaal van die dingen die horen bij het gesprek aangaan. En dan moet je gaan sleutelen waar je misschien van tevoren al aan gesleuteld moet hebben, dat is aan met name de managers. Want heel veel managers, zeker degene die het al een tijdje doen, die komen natuurlijk toch uit de tijd van de vinkjes, zoals uit de CAO à la carte systeem. Die zijn gewend om, nou ja, inderdaad met lijstjes te werken. En nou zo, dit hebben de mensen gezegd en dat moet het worden.
Werkinstructies.
Precies. En dat is hier veel minder aan de orde. Dus je moet ook als manager, moet je een beetje ervan zijn, of als je het nog niet bent, ervan worden, dat je inderdaad voor dit soort dingen geen panklare oplossingen aanreikt, maar dat je ook daadwerkelijk dat gesprek aan wil gaan en ook bereid en in staat bent om er wat van te leren. En dat zijn niet alle huidige managers.
Oh nee, zeker niet.
Ik zie dat.
Ramon?
Ja, fantastisch dat je dit zegt. Even op twee punten reageren. Die werkgelukgesprekken, die zijn juist ontstaan omdat de collega's het aangaven. Dus wij doen altijd een grote medewerkers tevredenheidsonderzoek. En wij dachten wel van, nou, we hebben het zo georganiseerd. Die harde kant en die zachte kant past allemaal prima. Mensen steken hun vinger wel op als er iets aan de hand is. En die routebepalers, die hebben dat ook wel in de gaten. Nou, dat gebeurde dus niet. Dus zodoende is dus echt op basis van de vraag van de collega's zijn die gesprekken in het land geroepen. Dus dat is hartstikke mooi. En je merkt ook inderdaad dat dat ook wij nu wel alle routebepalers meenemen, ook weer in toch wel een soort programma waarin ze ook rekening moeten houden met ook juist al die zachte dynamieken in een team. Omdat dat gewoon niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Maar ik heel erg aan zitten denken, hè? Wat ik heel veel terug hoor komen, ook in dit gesprek weer, is dat als je snapt dat iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft en zijn eigen perspectief, en je dus als manager kunt denken, het is hier echt super leuk om te werken. Ja, als dat jouw beeld is en je gaat acteren vanuit dat beeld. Het is hier heel veilig, het is hier heel leuk. We hebben onwijs veel lol. Ik heb hier heel veel mensen waar ik heel veel plezier mee kan maken. Dan ga je voorbij aan iemand anders die dat misschien niet heeft.
Dus ik zit ook de hele tijd te denken, volgens mij is empathie, je kunnen inleven in iemand anders die totaal anders is, die op een andere plek in de organisatie zit, die ander werk doet, die andere verantwoordelijkheden heeft, die andere stress heeft dan dat jij hebt, is volgens mij ook zo belangrijk. Desiree, hoe zie jij dat?
Ja, nee, zeker, zeker. Empathie is heel erg belangrijk. Dat je echt kan inleven in de verschillende personen ook die je hebt en wat die nodig hebben. Dat, ja. Dat is heel erg belangrijk, ja.
Ja.
En daarmee is het ook zo problematisch dat er keer op keer uit onderzoek blijkt dat vooral hoogopgeleide, en veel managers, die zijn natuurlijk toch een beetje hoogopgeleid, dat die allemaal steeds in hun eigen bubbel zitten.
Ja, ja, ja.
Ik bedoel, vroeger, ik zal maar zeggen, de manager van 40 jaar geleden, bedoel, die woonde bij wijze van spreken naast mensen die niet tot de eigen bubbel behoorden. En die kwam je overal in de samenleving tegen. En dat is wel aan het veranderen. En dat geeft dus een extra uitdaging voor organisaties om met dit soort vraagstukken om te gaan.
Ja, en dus zul je daar deze keer actief mee aan de slag moeten gaan. Ja, en dat kan natuurlijk via de mooie tool die jullie hebben. En dan ga je dat gesprek. Maar het is misschien ook nog wel veel eenvoudiger door uit je ivoren toren of uit je kantoor op de zoveelste verdieping of in dat andere gebouw. Maar
alleen al je deur open te zetten als manager. Zodat iedereen kan binnenlopen.
Ja, dat helpt al. Die deur moet in ieder geval niet dicht.
Nee, die deur moet in ieder geval niet dicht.
En zelfs als die open staat, is er een drempel die jij niet ziet, maar anderen wel. Hè?
Precies, ja.
En zorg dat je als manager, dat je ook af en toe eens gewoon klanten spreekt.
Ja.
Ga met je jaarlijkse uitje naar de Tarwewijk in Rotterdam en ga daar iets van vrijwilligerswerk doen. Doel, dan kom je gewone mensen tegen.
Ja. Ja, jongens, het is allemaal niet zo ingewikkeld, hè? En toch ook weer wel.
Maar jij moet het vooral ook doen.
Ja,
maar het is soms ook gewoon best wel spannend. Ook voor de ander om zich te openbaren. Ik zie dat als een soort waterlijn, weet je. En we constateren alleen maar met elkaar wat boven dat water zich afspeelt. Maar wat eronder zit, dat weet je soms niet. En ja, ik had pas een teamsessie met een team waarin het in de onderlinge verbinding toch wat minder ging. Ondanks natuurlijk alles wat we doen. En ja, daar kwam echt uit dat sommige mensen echt hele traumatische ervaringen hadden. Van een gewelddadige vader die... waarin ze onmachtig waren om te interveneren omdat ze te jong waren. Maar ja, zo iemand, als die zich dan niet uitspreekt, omdat die toch dat heeft meegekregen in de opvoeding. Ja, als je dat niet weet, en dat is niet iets wat je heel snel op tafel legt natuurlijk, maar dat kwam toch in die sessie naar boven, waardoor je er meer begrip voor elkaar krijgt.
Ja,
ja dan,
en waardoor je ook snapt waarom iemand doet exact, wat hij doet.
En als ik manager ben, dan denk ik, nou god, jeetje, je kan je toch wel uitspreken. Wat is dat nou? Waarom ben je zo stil altijd? Ja, en je weet dat gewoon helemaal niet. Ja, dan gaat zo'n persoon dat ook niet tegen mij eventjes vertellen in een gesprek.
Nee.
Dus dan moet je soms een setting met elkaar voor creëren. En dat is erg belangrijk.
Ja, en dan hoor ik de gemiddelde manager nu zeggen, en geheel terecht, ja, hallo, er ligt al zoveel op mijn bordje. Ik ben geen psycholoog. Dan moet ik dat ook nog even gaan fixen. Wat zeggen we dan met z'n allen? Desiree, mag jij beginnen?
Ja, het is toch echt wel heel erg belangrijk voor de organisatie. Om er toch echt wel wat mee te gaan doen.
Ja. En als je dan denkt, ja, maar dat kan ik helemaal niet.
Nou, dan vraag je hulp.
Ja.
Ja. Dan vraag je hulp. Hey. En Joop, en als je dat dan lastig vindt, want dat vinden ook heel veel mensen lastig om hulp te vragen.
Nee, dit is dus een heel leerproces. We hebben het nu over de kant van de managers. Maar het geldt natuurlijk voor de werknemers ook. Die moeten ook bereid zijn om zich uit te spreken. Ik bedoel, dat zijn ze soms ook helemaal niet gewend. Ik bedoel, als jij een heleboel chefs achter elkaar gehad hebt die helemaal niet in jouw opvatting geïnteresseerd zijn, dan kijk je bij een nieuwe chef, kijk je wel even de kat uit de boom. Ja. En dan denk je, ik hou het maar even voor me. Want als die het echt wil weten, dan komt hij het wel vragen. Ik bedoel, en dan heb je dus ook weer managers die zeggen van, ja, maar ze zeggen hier ook niks. Ik hoor ook nooit iets. Dus het is een leerproces, zowel aan de kant van de werkgever als aan de kant van de werknemer. Maar het is wel een leerproces dat als je het met succes doorloopt, dan heb je er als organisatie ook iets aan in termen van, laat ik zeggen, meer innovativiteit, in termen van gelukkiger werknemers, misschien wel in termen van een hogere productiviteit. Mensen blijven langer aan je verbonden. Je krijgt misschien makkelijker personeel. Dus de potentiële baten, die zijn ook aanzienlijk.
Ja. En toch denk ik ook, er zit ook een soort van principiële vraag achter van, ja, hoe zie je eigenlijk, hoe zien jullie je organisatie? Wat voor organisatie wil je zijn? En wil je dit pad op? Want je kan het ook niet een beetje half doen. Want dan gaat het gewoon volgens mij totaal verkeerd. Dan ga je heel hard roepen dat je met werkgelukken bezig bent. Alleen niemand durft een beetje een significante vraag te stellen over hoe gaat het eigenlijk met je. En ik maak me zorgen over je. En je ziet er shit uit. Of goh, wat ben je aan het stralen? Wat is er voor leuks gebeurd in je leven? Als je niet die kant op wil. En je wil het toch een beetje zakelijk en onpersoonlijk houden. Dat is ook prima. Maar dan blijf dan gewoon doen wat je lekker doet.
Zeker, want er zijn ook werknemers, potentiële werknemers die denken, ik hoef dat allemaal niet zo erg. Ik bedoel, ik had vroeger een enorme voorkeur voor keuzevakken, waar er gewoon de hoogleraar een verhaal hield en je daar verder thuis boeken moest lezen en niet allemaal werkgroepjes en creatieve dingen doen enzovoort. Daar was ik gelukkig mee. Ja. Maar sommige andere studenten niet. En dat geldt natuurlijk hier ook. Er zijn ook werknemers die denken van, oh, ik hoef het allemaal niet. Ik trek de deur om 5 uur achter me dicht en dan ga ik aan mijn postzegelverzameling en morgenochtend ga ik weer verder. En voor mij, ik hoef helemaal niet zo'n sterke binding met de organisatie. Dat mag zichzelf ook uitselecteren. Ja,
maar kies er dan voor.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, kies er dan voor en zorg dan voor dat je in die andere wereld, dat je het daar allemaal goed regelt en dat het daar ook psychologisch veilig is en dat je dan ook zo nu en dan eens een feestje viert. Precies. Maar dan moet je niet je mond vol hebben over werkgeluk als je het eigenlijk de weg niet op wil. Want de weg, kijk nog maar even naar jou, Ramon. Dat is toch, het is een mooie, maar het is ook een bumpy weg volgens mij.
Zeker. Zeker, ja. Ja. Nee hoor, het is een golfbeweging. Hè? Dus dat leren wij ook weer elke dag van. En passen we ons ook weer op aan.
En dan moet je met elkaar wel, je moet er lol in hebben. En je moet een beetje uithoudingsvermogen hebben, denk ik dan.
Ja,
want anders dan,
alles in het leven.
Anders ga je weer snel terug naar het oude.
Exact.
En dan blijven er heel wat mensen gefrustreerd en gedesillusioneerd achter. Als je allerlei beloftes hebt gedaan.
Ja, dat wel.
Dat is ook weer zo wat. Ik dank jullie zeer. We er nog uren over kunnen praten. En dat gaan we vast nog wel doen. Maar niet in deze aflevering. Joop Schippers hoorde je. Joop, tot de volgende keer. Je sprak vast nog spreken de komende maanden. Desiree Meurs, onwijs veel succes met je onderzoek.
Dankjewel.
Nog een jaar, anderhalf jaar en dan ben je klaar. Hè? Hoera, toeters, bellen, groot feest. Ja, geweldig als je dat voor elkaar krijgt. Dat is een grote prestatie. En Ramon Boender, superleuk dat je hier wilde zijn. Van de Consumentenbond, waar ik overigens lid van ben natuurlijk.
Heel goed.
Ben je dat nog niet? Ga dan naar consumentenbond.nl. Tot zover deze aflevering van People Power. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.